om zo God te aanbidden. We hebben vandaag avondmaalsdienst. Het is ook goed om stil te staan bij wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft geleden voor ons, hij is gestorven voor ons. En door zijn lijden, door zijn sterven kunnen we werkelijk leven. En ik wil ook iets delen in mijn hart. Ik zal het niet al te lang houden, ook omdat het goed is om avondmaal dus te vieren en ook nog een stuk van aanbidding te hebben. In de voorbereiding kwam naar voren van, wat is nou het thema? En wat ik ook het mooie vond, was dat we gisteren een bruiloft hebben gehad. Eigenlijk twee mensen die tegen elkaar hebben gezegd, we gaan een verbond sluiten. We gaan een commitment aan. Wie van jullie waren erbij gisteren? Ja, de meeste inderdaad. Ja, leuk, mooi. Het was een mooie tijd. Ik vind het altijd bijzonder als twee mensen op leeftijd opnieuw de liefde vinden. Ik zag op een gegeven moment tussen Johan en Corine, dan zag je op een gegeven moment bepaalde blikken naar elkaar toe. En dat waren blikken van verliefdheid. En ja, dat is prachtig om te zien. Dat is mooi. Dus gisteren was die bruiloft en vandaag hebben we avondmaalsdienst. En dat gaat eigenlijk ook over verbond. Dus ik had ook zoiets van, het is goed om ook over het verbond te hebben vandaag. Van wat is nou het verbond? En God wil een verbond met ons aangaan. En God verlangt ernaar dat we gaan leven vanuit het verbond. God verlangt er niet naar dat wij leven op een manier dat het eigenlijk een one night stand is. We gaan even met God om en dan gaan we niet met God om. Dan gaan we weer met andere zaken of dingen bezighouden. Maar God verlangt ernaar naar een commitment, naar een levensstijl. Dat is het hart van de Vader. Dat we van daaruit gaan leven. En niks is krachtiger dan te leven vanuit een verbond. En een verbond houdt eigenlijk in dat je eigenlijk zegt van, ik leef niet voor mezelf, ik leef voor de ander. En God verlangt ernaar dat wij tegen hem zeggen van, Heer, ik leef niet langer voor mezelf, ik leef voor u. Ik wil met die houding wil ik leven. En het verbond is dus eigenlijk die band, die afspraak die je elkaar maakt tussen twee partijen, tussen twee mensen, waarvan je zegt van, hé, ik ga ervoor. In Jeremia 31, vers 31, daar verwachtte die profeet Jeremia ook een verbond. Een nieuw verbond. En dat ging er niet om dat het op stenen tafelen geschreven zou zijn, maar in de harten van mensen. En het is goed om onszelf af te vragen, in hoeverre leven wij vanuit dat verbond? Leven wij vanuit de commitment naar hem toe? God verlangt ernaar dat we niet een oppervlakkig leven leiden, maar een leven vanuit overgave. Want een leven vanuit overgave, dan zullen we ook merken dat is ook een leven vanuit overwinning. En misschien klinkt het heel erg tegenstrijdig, maar juist als we ons leven afleggen op het altaar, dan kan God door ons heen werken. Dan kunnen we ook meer en meer zijn kracht ervaren. Het verbond is ook een geschenk voor God. En we zien dat God tegen Abraham bijvoorbeeld zegt, ik geef mijn verbond tussen mij en jou. Gods belofte aan Abraham luidt, ik zal voor jou en je nageslacht een God zijn. In het huwelijk zien we dat de ene tegen de ander zegt, ik leef voor jou en ik deel met jou al mijn bezittingen, mijn gedachten, alles wat in een ander omgaat. Het gaat heel erg ver en ik wil met jullie gaan lezen in een Bijbelgedeelte, dat staat in Rut. Rut 1 vanaf vers 6 tot en met 19. En als we denken aan het Bijbelboek Rut, dan denken we vaak aan dat gebeuren tussen Rut en Boas. Maar er is nog een gedeelte wat daarvoor gebeurt en dat is zo krachtig en dat is zo mooi. Rut 1 vanaf vers 6. Toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, gaan jullie nu dan maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kuste hen. Toen barstten ze zich in tranen uit en ze zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochter, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga terug, want ik ben te oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren. Zelfs al sliep ik vannacht nog met een man. En al bracht ik nog zonen ter wereld. Zouden jullie dan wachten totdat ze groot zijn en ervan laten weerhouden met de andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel. Maar Rut week niet van haar zijde. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en haar God, zei Naomi. Ga toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, ver van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en dan zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige, alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om zich met haar mee te gaan en drong zich niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Ik vind het zo een bijzonder gedeelte dat iemand zegt tegen de ander, ik ga met je mee. Wat het mij ook kost, wat er ook nog gaat komen, ik ga. He, die woorden waar dan staat in vers 16, waar u gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En wat ik bid is dat wij dezelfde houding zullen hebben naar God toe. Dat we zullen zeggen, Heer, waar u gaat, daar wil ik zijn. En wat de omstandigheden ook zeggen en wat er allemaal ook om me afkomt. Ik wil met u meewandelen. Ik wil met u meegaan. En dat kan komen als wij diep en diep gaan beseffen dat God een goede God is. Dat de God voor altijd voor ons is. En dat we op hem kunnen bouwen. En als dat besef dieper en dieper in ons gaat doordringen, dan gaat het ook makkelijker worden om ons over te geven aan hem. Want als we het hebben over verbond, een verbond kan er alleen zijn als er een vertrouwen is. Als er geen vertrouwen is, dan kan dat verbond ook geen stand houden. En God verlangt ernaar dat wij een vertrouwen in hem gaan hebben, dat wij onze hoop op hem gaan vestigen, waardoor wij ook echt durven zeggen, hey, ik geef mij over. En de vraag is eigenlijk vanochtend, durven wij dat te zeggen tegen God? Durven wij ook die commitment te maken naar God toe? Of is er nog dat we heel voorzichtig zijn of halfslachtig zijn en denken van, ja, ik weet het niet zo goed. God verlangt ernaar dat wij een stap verder gaan. Dat we dieper gaan. En laat dat in ons leven zijn, die houding, die hartsgesteldheid van, Heer, ik wil met u meegaan. Ik wil op u bouwen, ik wil op u vertrouwen. Er zit zoveel kracht in. Er zit zoveel kracht in. En dat is de uitdaging in ons leven. Dat is ook het proces waar we in zitten, allemaal. Het meer en meer vertrouwen op hem. Er is een tekst in Psalm 36, vers 6. Zegt, Heer, hoog als de hemel is uw liefde. Tot in de wolken reikt uw trouw. Zo groot is die liefde. Zo groot is die trouw van God naar ons toe. En laat die liefde ons overweldigen. Laat die liefde op ons komen. Er is een gedeelte. En dat staat in Daniël. Daniël 5. Vier tot en met negen. Daniël 5 vanaf vers 4 tot en met 9. Hier gaat het dan over een feestmaal dat de koning heeft, Belshazzar. En deze koning die leeft niet volgens de principes van God. En dan zien we ook dat Daniël dan een opdracht heeft. En dan lezen we dan vanaf vers 4. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen hun vingers van een menshand, die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven. Precies tegenover de luchter, zodat de schijnende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Galideeën en de bewaarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden. Een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninklijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belshazzar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht weer nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Dit is dan het eerste gedeelte en dan wil ik gaan vanaf vers 13 tot en met 17, waar dan verder gaat dat dan ook Daniël erbij wordt geroepen. Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid. De koning zei tegen hem, dus u bent Daniël, een van de Judese ballingen die de koning mijn vader uit Juda heeft gevoerd. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont, dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen, mij te vertellen wat er staat. Maar ze kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Wel nu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden. Een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninklijk regeren. Daniël antwoordde de koning, u mag uw kostbare geschenken houden of ze aan een ander geven. Maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Ik vind het mooi dat in deze gedeelte zie je dat Daniël, die krijgt inzichten over wat het betekent. En ik geloof dat we leven in de tijd dat God ook aan ons dingen wil openbaren. Waar mensen met vragen zitten, waar mensen niet weten, dat God ons wil inspireren om dan te komen met nieuwe inzichten voor deze mensen. En laten we onszelf openstellen en verwachtingsvol zijn dat God door ons wil spreken. En we zien dan ook, en dat staat dan in vers 25, dat God dan eigenlijk aan Daniël openbaart wat het betekent. En dan staat er dan, en dit is wat het betekent. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. En dan staat, u bent gewogen en te licht bevonden, uw koninkrijk is verdeeld aan de Mede en de Perzen gegeven. Hier zien we dan dat Daniël specifiek ontvangt, wat betekenen die woorden? En wij mogen ook verwachtingsvol zijn dat God in situaties ons dingen gaat openbaren. En hoe meer wij ons openstellen voor God, hoe meer wij ons afhankelijk stellen van God, hoe meer God ons ook gaat brengen in die situaties waar wij een antwoord geven. En we leven in een tijd dat God, waar mensen, ja, er gebeuren heel veel dingen in deze wereld. Oorlogen, ruzies, we worden overspoeld. We hoeven maar de tv aan te zetten en we krijgen het allemaal over ons heen, de ellende van deze wereld. En in deze, ja, nieuwsberichten mogen we weten, mogen we beseffen, wij mogen iets brengen, wij mogen iets geven. En wat ik heb gemerkt in mijn eigen leven, is dat als ik tijd heb met God, dat God mij dingen openbaart, God tegen mij zegt. En dat er kracht in zit, dat als ik deze dingen deel, dat mensen geraakt kunnen worden. En dat is het ook voor jou en ik, hè, als we hier zijn, dat God ons dingen wil laten zien. En er is een roep van de Vader van, ik wil jou gebruiken. Ik wil jou inzetten. Ik wil jou meer en meer meenemen in de dingen van, hè, hij wil ons meenemen. En staan we onszelf toe om daarin te stappen. En dat is een belangrijke vraag. En wat doen we ermee? Ik merkte ook dat God tegen mij sprak en opnieuw me stilzette van, pas nou op dat je niet in dingen gaat stappen waar je niet in dient te stappen. Dat je probeert een strijd aan te gaan waar je niet een strijd mee dient aan te gaan. En wat ik eigenlijk ermee wil zeggen is, wij kunnen in deze leven kunnen we heel veel keuzes maken. We hebben heel veel opties. En God vraagt van ons een specifieke taak, een specifieke opdracht. En in de tijd die we hebben hier op aarde kunnen we niet alles uitvoeren. Hè? We hebben maar 24 uur in de dag. En dan is het goed om opnieuw stil te staan van, wat is nou datgene waar God voor mij heeft geroepen? We zijn geroepen om te leven op zo'n manier dat we de mensen kunnen raken in het hart. We zijn geroepen om te leven op zo'n manier dat wij woorden brengen tot mensen waardoor ze tot leven kunnen komen. Omdat de God die wij hebben ontmoet, die heeft ons tot leven gewekt. En er is ook een uitspraak, hè, in het Engels klinkt dat zo mooi, pick your battles. Hè? Kies het juiste uit om voor te strijden, om voor te vechten. En het gevaar is dat wij op een gegeven moment keuzes maken en dat we muren als het ware naar beneden willen halen waar we eigenlijk niet voor geroepen zijn. Of waar God zegt, dat heb ik voor een ander bestemd. Maar kies nou datgene waar God zegt, dat is jouw gebied. Dat is de berg die je dient te beklimmen. Allemaal zijn we geroepen om een bepaalde berg te beklimmen. He, zijn we geroepen om te klimmen, om een niveau hoger te gaan. En wat is die berg in jouw leven? He? Wat is dat domein wat God jou heeft toevertrouwd? En het kan van alles zijn. Maar wat is datgene? En het is goed om bij stil te staan van, loop ik op het juiste pad? Of ben ik een pad ingeslagen waar ik niet dien in te slaan? En het is zo zonde van de tijd als we ons bezighouden met zaken of dingen waar we ons niet bezig dienen te houden. En er zijn natuurlijk obstakels, er zijn natuurlijk problemen die we dienen te overwinnen. Maar dat dient wel te zijn in die relatie tot de taak, de opdracht die God ons heeft gegeven. Het is niet de bedoeling dat wij, laat ik het zo zeggen, het zou jammer zijn dat als wij problemen of obstakels proberen te overwinnen, terwijl dat niet hoort bij de pad die God voor ons heeft weggelegd. En het is goed om onszelf af te vragen van, ja, klim ik die berg die God mij heeft toevertrouwd. En er zit zoveel kracht achter als wij gaan ontdekken van, hé, dit is mijn gebied. Dit is mijn domein. Dit is mijn land. Hè, dit is waar ik voor dien te gaan. En wat is dat stukje wat God jou, tegen jou heeft gezegd, tot jou heeft gesproken? Misschien is het voor de ene op het gebied van media of het gebied van zaken. Er kunnen zoveel mogelijkheden zijn. Ik zou 1001 voorbeelden kunnen noemen. Maar wat is nou datgene wat God zegt, in dit seizoen van je leven, daar dien je nu in te stappen? Dit is het gebied waar je een drempel over dient te gaan. Dit is het gebied waar je die deur dient te openen. En misschien zijn er wel 10 deuren naast elkaar waar je nou er doorheen kan gaan. Maar wat is die deur waar God zegt, dat is de deur waar je doorheen dient te gaan? En dat is zo belangrijk om ook jezelf af te vragen, wat is dat? Wat is dat? Laten we op een moment onze ogen sluiten. Hij wil spreken tot jou. Hij wil komen met zijn wind en hij wil over je waaien. We gaan zo avondmaal vieren. En als we avondmaal vieren, dan staan we stil bij wat Jezus heeft gedaan. En wat ik bid en wat ik uitspreek, is dat in ieder van ons opnieuw tot een diep besef komt. Hoe groot, hoe machtig, hoe geweldig God is. Een avondmaal is een heilig moment. En laten we dat dan ook met respect doen en met ontzag voor onze God. Heer, ik bid, Heer, dat Heer, we meer en meer mogen beseffen wie u bent en wie we zijn in u. Heer, en ik bid, Heer, dat er een vastberadenheid, Heer, en een doorzettingsvermogen in ieder van ons mag komen. Dat we werkelijk zullen zeggen, Heer, ik wil leven in een verbond met u. Heer, niet in een one night stand, Heer, maar echt in een verbond, in een commitment naar u toe. Heer, niet eventjes wel en eventjes niet, Heer, maar Heer, dat we ons zullen overgeven aan u. Zullen leven uit die overgave. Hij wil spreken in deze moment. Ontvang.